Voor we beginnen, een korte samenvatting van de vorige afleveringen. Odysseus, slimste man van de wereld, heeft 10 jaar in een oorlog meegedaan die begon met een appel en eindigde met een paard. Trooie brandde, iedereen mocht naar huis, Odysseus ook, maar onderweg steekt hij het oog van een cycloop uit die toevallig ook de zoon van Poseidon is, god van de zee. Poseidon, boos op Odysseus en Odysseus vaart naar huis over een zee die hem niet wil hebben. Aflevering 3. De tovenares en haar varkens. Het eiland heette Ayaya. Het was er groen en stil en het zag er op het eerste gezicht veelbelovend uit. Odysseus liet zijn mannen een dag en een nacht uitrusten op het strand. Ze hadden het nodig. De cycloop was 2 weken geleden, maar geloof mij, 2 weken is niet lang genoeg om te vergeten hoe het klinkt als een reus je vrienden opeet. De volgende ochtend klom Odysseus op een heuvel en hij keek uit over het eiland. Bos, in alle richtingen, maar ergens daar in de verte zag hij ook een dun sliertje rook. Vuur. Er woonde dus iemand op dit eiland. Odysseus verdeelde zijn mannen in 2 groepen. Zijn eigen groep bleef bij de schepen. Niet dat hij een scheiterd was, natuurlijk. En de andere groep, 22 man, onder leiding van Eurylochos, ging het eiland op. Hij moest van Odysseus zijn mannen door het bos leiden, richting de rook. Ze kwamen uit bij een open plek met een stenen huis waar blauwe regen tegenaan groeide. Het was omringd door een prachtige tuin vol met bloemen en kruiden. En voor dat huis, wolven, leeuwen, grote dieren die rustig lagen te zonnen op het terras, totdat een van de mannen per ongeluk op een takje ging staan. De grootste leeuw tilde zijn kop op. Hij kwam overeind en liep rustig op de mannen af. De mannen verstijfden, maar Eurylochos sprong voor de anderen. Hij zette zich schrap toen, tot zijn verbazing, de leeuw begon te kwispelen. En vervolgens met zijn grote, logge kop hem een kopje gaf.
Die leeuw, die lijkt wel tam.
Volgens mij kwispelt hij.
Ach, leeuwen kwispelen niet.
Deze leeuw wel.
Van binnenuit het huis klonk een stem. Helder, melodieus, het soort stem dat je gelijk doet verlangen naar huis. Een stem die je het gevoel geeft dat je welkom bent. De deur ging open en een vrouw verscheen. Ze was mooi, ze was bloedmooi, ze was het soort mooi waarbij je je achteraf afvraagt of het misschien te mooi was. En het misschien slimmer was geweest om heel hard weg te rennen. Ze leunde tegen de deuropening en glimlachte.
Reizigers, welkom. Wat goed dat jullie er zijn. Ik heb op jullie gewacht. De naam is Kirky. Kom toch binnen. Ik heb de tafel over jullie gedekt.
En 21 man liepen naar binnen. Eurylochos bleef buiten staan. Ik zei het al in de vorige aflevering. Eurylochos was het soort man die nooit een houten paard zijn stad in zou slepen. En later zou hij dit moment beschouwen als de beste beslissing van zijn leven. Hij kon er niet precies zijn vinger op leggen, behalve dan dat hij ervan overtuigd was dat leeuwen niet horen te kwispelen. Eurylochos wachtte, tot plotseling de vrolijke stemmen binnen leken te verstommen. En even was er een doodse stilte. Toen, een soort collectief verward geluid. Hij hoorde geen woorden meer, geen zinnen, geen taal. Hij hoorde geknor. Eurylochos liep naar het raam en hij keek naar binnen. Waar eerder 21 soldaten hadden gezeten, liepen nu 21 varkens, grote roze varkens. En de vrouw, Kirky, veegde haar handen af aan haar servet en dreef ze bijna liefdevol naar buiten, naar een varkenshok. Eurylochos rende voor zijn leven, terug naar het strand.
Het zijn varkens!
Wat?
De mannen! Ze zijn allemaal varkens.
Kom op, Eurylochos. Ik geef toe dat ze wat grof zijn geworden, zo ver en zo lang van huis. Maar nu ga je te ver.
Er woont een vrouw in dat huis daar. Het is vreselijk. Ze heeft ze allemaal in varkens veranderd. Iedere man die ik bij me had. Ze heeft ze in varkens veranderd en in een hok gestopt. En ik, Odysseus, ik ga daar nooit meer naartoe.
Hoeveel mannen waren het?
21.
Waar is dat huis?
Ik ga niet mee.
Dat vroeg ik ook niet.
Ik ga niet mee. Ik heb die cycloop van jou overleefd en ik weiger te sterven aan het spit.
Eurylochos ging niet mee. En Odysseus ging alleen. Door het bos, naar de rook, naar de open plek. En halverwege liep hij iemand tegen het lijf. Een jonge man, of tenminste iets wat eruit zag als een jonge man, maar net iets te glad, te schoon. De ogen net iets te helder voor een gewone reiziger midden in een bos op een onbekend eiland.
Odysseus.
Wie ben jij?
Iemand die jou een dienst gaat bewijzen. Want als jij doodgaat of in een varken verandert, wordt dit een heel kort verhaal en ik zit er net zo lekker in. Dus heb ik zojuist een bosje bloemen voor je geplukt. Zie hier, is het geen scheet van een plantje. Wit van bloem, zwart van wortel. Ik noem haar Molly. Eet het op voor je naar binnen gaat en het zal je immuun maken voor Kirkie toverdrankjes.
En dan?
Ze zal je proberen te betoveren met haar hocus-pocus. En als dat niet werkt, zal ze bang worden. Dan trek jij dat scherpe zwaardje van je en bedreigt haar een beetje. Waarna ze je zal uitnodigen in haar bed.
En dan?
Dan ga je natuurlijk met haar mee naar haar bed. Je bent misschien de slimste man ter wereld, maar ook hartstikke voorspelbaar. Maar laat haar eerst zweren bij de goden dat ze geen verdere listen tegen je gebruikt. Anders verandert ze je alsnog in iets onwezenlijks.
En mijn mannen?
Ik ga hier niet alles voor je lopen uitkouwen.
De god Hermes verdween. Maar halverwege het pad stond een meisje tegen een boom geleund. Dezelfde als op het strand van Troje, dacht Odysseus. Dezelfde als tussen zijn roeiers toen ze hals over kop moesten vluchten voor de cycloop. Dezelfde stille, grijze ogen. Dezelfde uitdrukking van iemand die wacht tot je iets begrijpt. Ze knikte in de richting van het huis.
Netjes je plantje opeten, niet vergeten.
Ze was weg voordat hij iets terug kon zeggen. Hij stond in het bos en hij keek naar de plek waar ze had gestaan en toen liep hij door. Odysseus at de plant. Het smaakte bitter, maar goed, alles beter dan in een zwijn veranderen. Hij liep de open plek op. De wolven en de leeuwen kwamen naar hem toe, kwispelend. Hij hoefde niet aan te kloppen, want Kirkie deed glimlachend de deur voor hem open.
Nog een reiziger? Het zal maar geluksdag zijn. Kom toch binnen?
Binnen stond er al een stoel voor hem klaar. De tafel was gedekt met het heerlijkste eten en wijn. En Kirkie schonk hem in. Ze had iets in de wijn gedaan. Hij kon het ruiken, nu hij wist waarop hij moest letten. Een geur als natte aarde en oud metaal. Hij dronk. Zij keek toe. En toen pakte ze haar toverstaf, lang en sierlijk, en tikte hem op zijn schouder.
Naar het hok met jou, bij de rest van de zwijnen.
Ze begon zachtjes te fronsen toen er niks gebeurde. Odysseus stond vlug op. Hij trok zijn zwaard en hield deze tegen haar keel. Kirkie deed een stap achteruit en de glimlach gleed van haar gezicht.
Jij bent...
Odysseus van Ithaca.
Odysseus. Natuurlijk. Hermes had me al voorspeld dat je lang zou komen. Dat niemand mij zou kunnen weerstaan, behalve jij. Berg je zwaard op en wees lief. Dan beloof ik me ook te gedragen.
Eerst mijn mannen terug.
Weet je het zeker? In mijn ervaring zijn varkens vele malen waardevoller dan de meeste mannen.
Je gedraagt je als een heks.
Wijze woorden van de slimste man ter aarde. Ik ben een heks. Mannen als jij hebben van mij een heks gemaakt. Ik heb mezelf moeten bewapenen.
Mannen in varkens veranderen, dat is geen eerlijk gevecht.
Ik vecht niet eerlijk, Odysseus. Mannen komen in groepen naar mijn eiland. Ze stormen naar binnen zonder te kloppen. Ze eisen mijn lichaam als gastvrijheid op. Je drukt je zwaard tegen mijn hals, terwijl mijn handen leeg zijn. Ik zal je mannen teruggeven als jij mij het respect kunt geven dat ik verdien. Als je accepteert dat dit eiland van mij is. De bloemen en de dieren. En in de eerste plaats dat ik de mijne ben. Dan, Odysseus, heb je geen zwaard nodig om te dreigen.
En samen liepen ze naar het varkenshok. Ze wreef de dieren in met een andere zalf, mompelde iets wat hij niet kon verstaan en de varkens werden weer mannen. Maar het was net alsof ze groter, jonger waren dan daarvoor. Bijna alsof het varken zijn ze iets had teruggegeven dat ze in de oorlog waren verloren. Odysseus keek naar Kirky. Hij kon niet kwaad op haar zijn. Hij wist als geen ander wat mannen konden aanrichten. En zeker bij een vrouw alleen op een eiland. Daarbij was ze echt wel heel knap en ook wel stoer en zo. Met die wolven en die leeuwen. En ze rook ook heel lekker. En dus liet hij de anderen ook van het strand komen. Eurylochos weigerde eerst, maar na enkele uren in eenzaamheid op dat strand en best wel veel honger, kwam hij uiteindelijk toch aangeslenterd. Ze aten aan de tafel van Kirky, ze dronken nu onbetoverde wijn. Ze sliepen in echte bedden. Odysseus in het bed van Kirky. En zo bleven ze. Een week, een maand. En steeds iets langer. Kirky was aangenaam gezelschap. Ze was belezen, ze was gevat. Ze wist dingen over de wereld die zelfs Odysseus niet wist. En dat was voor hem een zeldzame ervaring. Ze had haar redenen voor de varkens, zei ze. Ze vertelde over haar slechte ervaringen met andere reizigers. En de maanden gingen voorbij. Het eten was goed. Er was geen Poseidon, er waren geen cyclopen, er was geen oorlog. Maar uiteindelijk, op een ochtend, dacht hij plotseling terug aan zijn Ithaca. Aan Penelope, aan Telemachus, die nu inmiddels een tiener was en zijn vader niet kende. En plots verlangde hij naar huis.
We moeten verder.
Jij moet verder. En zij zullen volgen. Je bent onweerstaanbaar egocentrisch. Maar de weg naar huis zal niet rechtstreeks zijn. Er is iets dat je eerst moet doen.
Wat dan?
Je moet naar de onderwereld.
Liever niet.
Je moet naar de onderwereld om de Zine Tiresias te spreken. Hij is dood. Al heel lang, maar hij weet nog altijd meer dan de levenden. Hij is de enige die je kan vertellen hoe je thuis komt. Welke route, welke gevaren, wat je moet doen en wat je moet laten.
En als ik dat niet doe?
Dan doe je het niet. En dan kom je waarschijnlijk nooit thuis. Jouw keus.
Het was niet echt een keuze. Odysseus keek uit het raam naar zijn mannen die in de tuin zaten in het ochtendlicht. Die nog niet wisten dat hij zojuist had besloten dat ze naar het land van de doden gingen. Hij dronk zijn beker leeg. En Kirky legde hem uit hoe hij moest reizen. Ze vertelde hem de route, het offer dat hij moest brengen. De woorden die hij moest spreken. En toen hij alles wist, pakte Odysseus zijn mantel.
Odysseus, kom terug. Naar hier bedoel ik. Nadat je de onderwereld hebt bezocht, voordat je naar Ithaca gaat, er zijn dingen die je moet weten.
Hij knikte, liep naar de deur en buiten stond de zon al hoog. Zijn mannen keken op toen hij naar buiten kwam.
We vertrekken.
Naar huis?
Ja, tuurlijk.
En zo gingen ze terug naar de schepen. En Odysseus dacht, ik ben de slimste man van de wereld. Ik heb een reusachtige oorlog gewonnen met een stuk houten speelgoed. Ik heb een cycloop verslagen. Ik heb een tovenares weerstaan die iedere andere man in een varken verandert. En nu ga ik de onderwereld in. En hij was ongelooflijk zeker van zichzelf dat hij dat ook weer geweldig zou doen. In de volgende aflevering, het land van de doden. Odysseus spreekt met geesten. Onder wie zijn moeder. Dit was 10 Wijze Heksen, De Lange Weg naar Huis. Een productie van Medusa Media. De stemmen die je hoorde waren van Robin van den Heuvel, Thijs Joubert, Hans van Hechten, Marlijn van der Veen, Roman Brasser, Olia Joubert en Dick van den Heuvel. Wil je niets missen, zorg dan dat je ons volgt en je helpt ons ontzettend door een waardering achter te laten. Je kunt ons ook financieel ondersteunen en daarmee toekomstige verhalen mede mogelijk maken door eenmalig een kopje koffie voor ons te kopen op buymeacoffee.com/medusamedia.